Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit van de afgelopen dagen. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de vertaling van de generale audiëntie, catechese natuurlijk, op woensdag, wanneer de Heilige Vader in de Paulus de Zesde Hal deze catechese momenten organiseert. Opnieuw heel wat mensen die aanwezig waren en wat er ook toe geleid heeft, net zoals de vorige keer, dat de paus ook de mensen op het binnenplein is gaan groeten, opnieuw omwille van die warme temperaturen, en ook in de Sint-Pietersbasiliek. Dus de tweede keer dat hij dat doet, en waar de mensen en de bezoekers en de pelgrims natuurlijk zeer enthousiast op reageren. Dat gaan we aanvullen met ander Vaticaans nieuws, meer bepaald ook een aantal boodschappen die de wereld zijn ingestuurd. We beginnen eerst met de vermelding dat de Heilige Vader, nadat hij terugkeerde uit Castel Gandolfo, u weet voor de 15e augustus, het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria, is hij naar Castel Gandolfo afgereisd, het zomerverblijf van de paus, om daar de Heilige Mis te celebreren, gebleven tot zondag 17 augustus. Daarna is hij teruggekeerd naar Vaticaanstad, maar heeft hij ook nog een privébezoek gebracht aan het heiligdom van La Madonna delle Grazie in Mentorella. Dat is in de wijk Guadagnolo di Caprani Caprinistina in het bisdom van Palestrina. De Heilige Vader heeft er onder meer gebeden voor vrede. Hij had er ook een ontmoeting met de Poolse broeders van de verrijzenis die het heiligdom beheren. En daarna is hij teruggekeerd naar Castel Gandolfo en dan van daaruit verder naar Vaticaanstad gereisd. Het complex van de gebouwen dat het heiligdom van Mentorella vormt, bestaat dus uit een kerk, een klooster, een heilige trap, de grot van Sint Benedictus en de kapel waar het wonder heeft plaatsgevonden en ook een begraafplaats. De kerk die toegewijd is aan de Heilige Maagd Maria zou zijn gebouwd door keizer Constantijn de Grote en ingewijd door paus Sylvester de Eerste. De naam Mentorella heeft volgens de wetenschappers verschillende oorsprongen, waarvan twee de meest plausibele genoemd worden, afkomstig van Torre Morella, een middeleeuwse vesting die niet meer bestaat, van de gotische generaal Vult, die zich in Monte Cassino tot het christendom bekeerde en zich vervolgens op deze plek terugtrok, die naar hem Vult Villa werd genoemd, wat via verschillende tussenstappen dan uiteindelijk verbasterd werd tot Vulturella en vervolgens Mentorella. De geschiedenis van deze plaats gaat hand in hand met die van Guadagnolo, een heiligdom tot het einde van de 16e eeuw eigendom van de monniken van Subiaco, die het vervolgens verlieten en zij werden opgevolgd door de Jezuïten. Tot 1879 bleef het eigendom van de orde en daarna, na verschillende wisselingen, kwam het opnieuw in handen van de Benedictijnen. Totdat paus Pius IX het in 1857 aan de Poolse resurrectionisten toekende, aan wie het nu nog steeds toebehoort. Reeds in de 13e eeuw klaagde Claro, de bisschop van Tivoli, over de slechte staat waarin het heiligdom verkeerde en smeekte hij de gelovigen om te zorgen voor een behoorlijk onderhoud ervan. In 1390 blijkt onder andere dat de kerk en het klooster feitelijk werden verlaten, misschien voor een korte periode. De grote renovatie van het kloostercomplex vond plaats in de 17e eeuw en dit onder leiding van de jezuïet Athanasio Kircher, die vanaf 1660 met financiële steun van keizer Leopold I van Oostenrijk en vele andere Duitse vorsten de kerk en het klooster restaureerde en verfraaide met talrijke schilderingen. Van bijzonder belang zijn de versieringen in de kapel van Sint Sylvester, die onder andere vertellen over het leven van de heilige, geschilderd door Antonio Rosato da Vicavaro, en de verhalen van Sint Eustachius in de gelijknamige kapel, oftewel de kapel van het wonder die op de rots bovenop de kerk staat. Het heiligdom van Mantorella is het oudste Maria-heiligdom van Italië en misschien wel van Europa. Het blijft dus een populaire bestemming voor gelovigen, voor pelgrims die er naartoe gaan om hun gebedsintenties toe te vertrouwen aan de heilige maagd Maria. Een bijzonder heiligdom dus, het leverde ook heel bijzondere beelden op, want je moet dan op een bepaald moment door een rotsspelonk gaan om een van de kapelletjes te kunnen betreden. En ook de Heilige Vader heeft dat gedaan en dat leverde dus bijzondere beelden op toen hij terug naar buiten kwam, zo de paus die vanuit die spelonk kwam. Het was een mooie aandoenlijke beelden ook en natuurlijk voor de lokale gemeenschappen heel gebeuren dat ze niet snel zullen vergeten. Hij is er naartoe gegaan in het bijzonder om te bidden voor vrede in het Heilig Land en in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland, maar zeker ook de vele gelegenheden die er vandaag zijn, waar jammer genoeg mensen zich overgeven aan oorlogsgeweld. We denken maar aan bijvoorbeeld in de Congo, we denken ook aan Jemen en nog vele andere plaatsen, zeer zeker ook waar christenen vervolgd worden, omwille van hun geloof in Jezus Christus. Dat meldde dus het Vaticaan in een kort bericht dat de Heilige Vader daar een privébezoek heeft doorgebracht en er werden ook beelden van vrijgegeven. De generale audiëntie van woensdag 20 augustus vond plaats om 10:00 in de Paulus de Zesde hal, waar de Heilige Vader een catechese gaf, waar het verder gaat over Jezus Christus, onze hoop, en in het bijzonder waar we mediteren over de passie, de kruisdood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Het bloed dat Jezus vergiet aan het kruis is om ons vergeving te kunnen schenken. En dat was het thema dat de Heilige Vader heeft besproken in zijn catechese. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van 20 augustus.
Cari fratelli e sorelle, oggi ci soffermiamo su uno dei gesti più sconvolgenti e luminosi del Vangelo.
Dierbare broeders en zusters, vandaag staan wij stil bij een van de meest schokkende en lichtende gebaren uit het evangelie. Het moment waarop Jezus tijdens het laatste avondmaal eten aanbiedt aan degene die hem op het punt staat te verraden. Het is niet enkel een gebaar van delen, het is veel meer. Het is de laatste poging om de liefde niet op te geven. De heilige Johannes, met zijn diepe spirituele gevoeligheid, vertelt ons zo over deze laatste poging van de liefde om niet op te geven. Over dat moment, tijdens het avondmaal, toen de duivel Judas, de zoon van Simon Iscariot, reeds in het hart had gegeven om hem te verraden, wist Jezus dat zijn uur gekomen was. En hij had hen lief tot het einde toe. Liefhebben tot het einde. En dat is de sleutel om het hart van Christus te begrijpen. Een liefde die niet ophoudt bij afwijzing, teleurstelling of zelfs ondankbaarheid. Jezus kent het uur, maar hij ondergaat het niet, hij kiest ervoor. Hij is het die het moment herkent waarop zijn liefde de meest pijnlijke wond zal moeten doorstaan, die van verraad. En in plaats van zich terug te trekken, te beschuldigen, zich te verdedigen, blijft hij liefhebben. Hij wast de voeten, reikt het brood aan. Het is degene voor wie ik het brood zal aanreiken en hem zal geven. Met deze eenvoudige, nederige gebaar brengt Jezus zijn liefde tot uiting en verdiept hij deze. Niet omdat hij niet weet wat er gebeurt, maar juist omdat hij duidelijk ziet. Hij heeft begrepen dat de vrijheid van de ander, zelfs wanneer deze verdwaalt in het kwaad, nog steeds kan worden bereikt door het licht van een zachtaardig gebaar. Omdat hij weet dat echte vergeving niet wacht op berouw, maar in de eerste plaats wordt aangeboden als een gratis geschenk, nog voordat het wordt aanvaard. Judas begrijpt dit helaas niet. Na het stukje brood, zo zegt het evangelie, kwam de Satan in hem. Deze passage raakt ons, alsof het kwaad, tot dan toe verborgen was, zich manifesteert nadat de liefde haar meest weerloze gezicht heeft getoond. En juist daarom, broeders en zusters, is dat stukje brood onze redding. Omdat het ons vertelt dat God alles, werkelijk alles doet om ons te bereiken, zelfs op het moment dat we hem afwijzen. Hier openbaart vergeving zich in al zijn kracht en toont het concrete aangezicht van de hoop. Het is geen vergetelheid, het is geen zwakte. Het is het vermogen om de ander vrij te laten, terwijl je deze tot het einde toe bemint. De liefde van Jezus ontkent de waarheid van het leed niet, maar laat het kwaad niet het laatste woord hebben. Dit is het mysterie dat Jezus voor ons volbrengt, waaraan ook wij soms geroepen zijn deel te nemen. Hoeveel relaties worden verbroken? Hoeveel verhalen worden gecompliceerd? Hoeveel onuitgesproken woorden blijven in de lucht hangen? En toch laat het evangelie ons zien dat er altijd een manier is om te blijven beminnen, zelfs als alles hopeloos lijkt. Vergeven betekent niet het kwaad ontkennen, maar voorkomen dat er nog meer kwaad wordt veroorzaakt. Het betekent niet zeggen dat er niets is gebeurd, maar alles eraan doen wat mogelijk is om te voorkomen dat wrok de toekomst bepaalt. En toen Judas de kamer verliet, was het nacht. Maar meteen daarna zegt Jezus, nu wordt de mensenzoon verheerlijkt. De nacht is er nog steeds, maar er is al een licht beginnen schijnen. En het schijnt, omdat Christus tot het einde toe trouw blijft. En zo is zijn liefde sterker dan de haat. Dierbare broeders en zusters, ook wij beleven pijnlijke en vermoeiende nachten. Nachten van de ziel, nachten van teleurstelling, nachten waarin iemand ons gekwetst heeft of verraden. Op zulke momenten zijn wij geneigd ons af te sluiten, ons te willen beschermen, terug te slaan. Maar de Heer toont ons dat er hoop is en dat er altijd een andere weg is. Hij leert ons dat we ook aan degenen die ons de rug toekeren, een maaltijd kunnen aanbieden. Dat wij kunnen reageren met het zwijgen van vertrouwen. En dat we waardig verder kunnen gaan zonder de liefde op te geven. Laten wij vandaag om de genade vragen om te kunnen vergeven, ook wanneer we ons niet begrepen voelen, ook wanneer we ons verlaten voelen. Want juist op zulke momenten kan liefde haar hoogtepunt bereiken. Zoals Jezus ons leert, betekent liefhebben de ander vrijlaten, zelfs om te verraden, zonder ooit te stoppen te geloven dat zelfs die vrijheid gekwetst en verloren kan worden weggerukt uit de misleiding van de duisternis en teruggegeven kan worden aan het licht van het goede. Wanneer het licht van de vergeving door de diepste scheuren van het hart heen dringt, begrijpen we dat het nooit zinloos is. Ook al aanvaardt de ander het niet, ook al lijkt het tevergeefs, vergeving bevrijdt degene die het schenkt. Het lost wrok op, geeft vrede terug, geeft ons onszelf terug. Jezus laat met het eenvoudige gebaar van het aangeboden brood zien dat elk verraad een kans op redding kan worden. Als het wordt gekozen als ruimte voor een grotere liefde. Hij geeft niet toe aan het kwaad, maar overwint het met het goede, door te voorkomen dat het datgene wat in ons het meest waar is, namelijk het vermogen om lief te hebben, uitdooft. De woorden van Paus Leo XIV in zijn catechese die hij heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 20 augustus, die u overigens ook kon meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live. Door de beslissing van de Heilige Vader om dat tijdstip van de generale audiëntie te verplaatsen naar 10 uur, kunnen wij er ook steeds helemaal bij zijn. We melden u dat de kardinaal staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, een telegram verstuurde, een bericht in naam van de Heilige Vader, en dit aan de deelnemers aan het 17e internationale congres voor morele theologie, dat van 20 tot 21 augustus plaatsvond in Bogota, in Colombia. Het bericht luidde als volgt. Aan pater Oscar Baez Pinto, rector van de Universiteit van San Alfonso in Bogota. Zijne Heiligheid groette de organisatoren en deelnemers aan het 17e Internationale Congres voor Morele Theologie, dat van 20 tot 21 augustus in Bogota wordt gehouden. Met de wens dat deze congresdagen een geschikte gelegenheid zijn om na te denken over de huidige uitdagingen, veranderingen en conflicten in het licht van de goddelijke openbaring, die haar voltooiing vindt in Jezus Christus. De Heilige Vader nodigt u ook uit om deze kwesties te bespreken volgens het wijze en altijd actuele voorbeeld van de heiligen, zoals de heilige Alfonsus Maria de Ligorius, die een evenwichtige synthese wist te vinden tussen de eisen van de wet van God en de dynamiek van het geweten en de vrijheid van de mens. En tegelijkertijd een liefdevolle, begrijpende en geduldige houding kon aannemen ten opzichte van zijn broeders, waardoor hij een zichtbaar teken werd van de oneindige barmhartigheid van God. Met deze sentimenten roept paus Leo XIV de moederlijke bescherming van de heilige maagd Maria over u af, zetel van de wijsheid, en dit van ganser harte voor alle aanwezigen die daarbij ook zijn apostolische zegen ontvangen, die hij met vreugde ook schenkt aan hun families en andere geliefden. Aldus de kardinaal staatssecretaris in naam van paus Leo XIV. Het is ook in hetzelfde kader, zeg maar, ook een vraag aan de kardinaal-staatssecretaris om een boodschap van de Heilige Vader te zenden en deze keer naar de deelnemers van de Ontmoeting voor vriendschap tussen de volkeren. Een ontmoeting die plaatsvindt in Rimini en die al een lange traditie kent eigenlijk, onder de heilige paus Johannes Paulus II begonnen. Van 22 tot 27 augustus vindt die plaats in Rimini. En daar komen dus verschillende geloofsovertuigingen, ook christelijke denominaties, samen om een vriendschappelijke ontmoeting te houden tussen de volkeren. En de brief van de Heilige Vader is gericht aan Monseigneur Niccolò Anselmi, de bisschop van Rimini. Het thema van de 46e ontmoeting voor vriendschap tussen de volkeren, die de komende dagen in Rimini zal plaatsvinden, is een uitnodiging tot hoop. In de woestijn zullen wij bouwen met nieuwe stenen. De Heilige Vader, Paus Leo XIV, wenst de organisatoren, vrijwilligers en alle deelnemers zijn hartelijke groeten over te brengen, met de wens dat zij in vreugde mogen erkennen dat de steen die door de bouwers werd verworpen, is geplaatst als een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie daarin gelooft, zal niet teleurgesteld worden. De hoop stelt immers nooit teleur. Woestijnen zijn over het algemeen plaatsen die worden afgedankt en ongeschikt worden geacht om er te leven. Toch keert de Heilige Schrift voortdurend terug naar het vertellen van Gods daden op plaatsen waar niets lijkt te kunnen ontstaan. In de woestijn wordt in de eerste plaats zijn volk geboren. Het is namelijk alleen tijdens de tocht door de woestijn dat de keuze voor vrijheid rijpt. De Bijbelse God, die kijkt, luistert, het lijden van zijn kinderen kent en neerdaalt om hen te bevrijden, verandert de woestijn in een plaats van liefde en beslissingen. Laat haar bloeien als een tuin van hoop. De profeten herinneren zich deze als het toneel van een verloving, waarnaar men telkens terugkeert wanneer het hart afkoelt, om opnieuw te beginnen vanuit Gods trouw. Zusters en monniken bewonen al duizenden jaren de woestijn namens ons allemaal, als vertegenwoordigers van de gehele mensheid, bij de Heer van de stilte en het leven. De Heilige Vader waardeerde het dat een van de tentoonstellingen die deze ontmoeting dit jaar kenmerkt, gewijd is aan het getuigenis van de martelaren van Algerije. In hen straalt de roeping van de kerk om in diepe gemeenschap met de gehele mensheid in de woestijn te wonen, waarbij de muren van wantrouwen tussen religies en culturen worden overwonnen in volledige navolging van de incarnatie en de zelfgave van de Zoon van God. Deze weg van aanwezigheid en eenvoud, van kennis en dialoog van het leven, is de ware weg van de missie. Niet een zelfvertoning in de tegenstelling van identiteiten, maar de gave van zichzelf, tot aan het martelaarschap van hen die dag en nacht in vreugde en in beproevingen alleen Jezus als Heer aanbidden. Zoals gebruikelijk zullen er gesprekken plaatsvinden tussen katholieken van verschillende stromingen en met gelovigen van andere confessies en niet-gelovigen. Dit zijn belangrijke luisteroefeningen die de nieuwe bouwstenen voorbereiden, maar waarmee we de toekomst kunnen bouwen die God al voor iedereen in petto heeft, maar die zich enkel ontvouwt wanneer we elkaar verwelkomen. We kunnen het ons niet langer veroorloven om ons te verzetten tegen het koninkrijk van God, dat het koninkrijk van vrede is. En waar de verantwoordelijken van de staats- en internationale instellingen er niet in lijken te slagen het recht, de bemiddeling en de dialoog te laten zegevieren, moeten de religieuze gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld de profetie durven aangaan. Dat betekent zich laten meevoeren naar de woestijn en nu al zien wat er kan ontstaan uit de puinhopen en uit zoveel, te veel, onschuldig lijden. Paus Leo XIV heeft de Italiaanse bisschoppen aanbevolen om educatieprogramma's voor geweldloosheid, bemiddelingsinitiatieven in lokale conflicten en opvangprojecten te bevorderen, die de angst voor de ander omzetten in een kans om elkaar te ontmoeten. En hij vraagt ons nog: elke gemeenschap moet een huis van vrede worden, waar men leert vijandigheid te ontmantelen door middel van dialoog, waar gerechtigheid wordt beoefend en vergeving wordt bewaard. Vrede is geen spirituele utopie. Het is een bescheiden weg, bestaande uit dagelijkse gebaren, die geduld en moed, luisteren en handelen met elkaar verweeft, en die vandaag meer dan ooit onze waakzame en vruchtbare aanwezigheid vraagt. De Heilige Vader moedigt ons dus aan om het nieuwe een naam en vorm te geven, zodat geloof, hoop en liefde zich vertalen in een grote culturele ommekeer. De geliefde Paus Franciscus heeft ons geleerd dat de keuze voor de armen eerder een theologische dan een culturele, sociologische, politieke of filosofische categorie is. God heeft namelijk gekozen voor de nederigen, de kleinen, de machtelozen. En vanuit de schoot van de maagd Maria is hij een van hen geworden om zijn verhaal in onze geschiedenis te schrijven. Echt realisme is dus datgene wat rekening houdt met wie een ander standpunt heeft, aspecten van de werkelijkheid ziet die niet worden erkend door de machtscentra, waar de meest ingrijpende beslissingen worden genomen. Zonder de slachtoffers van de geschiedenis, zonder de hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid, zonder de vredestichters, zonder de weduwen en de wezen, zonder de jongeren en de ouderen, zonder de migranten en vluchtelingen, zonder de roep van de gehele schepping, zullen wij geen nieuwe bouwstenen hebben. We zullen de waanzinnige droom van Babel blijven najagen in de illusie dat het aanraken van de hemel en het maken van naam de enige menselijke manier is om op aarde te leven. Vanaf het begin zijn het negeren van de stemmen van anderen en het opgeven van begrip echter mislukte en ontmenselijkende ervaringen. Daartegenover moet het geduld staan van de ontmoeting met een altijd ander mysterie, waarvan het verschil van ieder mens een teken is. Onbewapend en ontwapenend moet de aanwezigheid van christenen in de hedendaagse samenleving met bekwaamheid en verbeeldingskracht het evangelie van het koninkrijk vertalen in alternatieve vormen van ontwikkeling, in plaats van groei zonder rechtvaardigheid en duurzaamheid. Om de levende God te dienen, moet de afgoderij van de winst worden opgegeven, die de rechtvaardigheid, de vrijheid van ontmoeting en uitwisseling, de deelname van iedereen aan het algemeen welzijn en uiteindelijk de vrede ernstig heeft aangetast. Een geloof dat zich afzijdig houdt van de verwoesting van de wereld, of dat indirect bijdraagt aan het tolereren ervan, zou niet langer het navolgen van Jezus Christus zijn. De huidige digitale revolutie dreigt discriminatie en conflicten te versterken. Zij moet daarom worden benaderd met de creativiteit van wie, gehoorzaam aan de Heilige Geest, niet langer slaaf is, maar kind. Dan wordt de woestijn een tuin en verandert de door de heiligen aangekondigde stad van God onze troosteloze plaatsen. Paus Leo roept de voorspraak in van de heilige maagd Maria, de morgenster, opdat zij ieders inzet ondersteunt in gemeenschap met de herders en de kerkgemeenschappen waartoe zij behoren. In synergie met alle andere leden van het lichaam van Christus zullen wij dan in harmonieuze overeenstemming handelen. De uitdagingen waar de mensheid voor staat zullen minder beangstigend zijn. De toekomst zal minder somber zijn, het onderscheidingsvermogen minder moeilijk, als we samen de Heilige Geest gehoorzamen. Terwijl ik mij van harte aansluit bij de wensen van de Heilige Vader, maak ik van deze gelegenheid gebruik om u met grote eerbied te groeten. Getekend kardinaal Pietro Parolin, kardinaal staatssecretaris. En dat natuurlijk in naam en met goedkeuring van paus Leo XIV, deze boodschap aan de samenkomst in vriendschap van de volkeren in Rimini. Dit kunnen we zeker ook meenemen in ons eigen gebed. En dat gaan wij zo meteen doen. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Heel in het bijzonder geef ik u ook mee dat op 22 augustus, wanneer wij de liturgische gedachtenis vieren van de heilige maagd Maria, koningin, de heilige vader opgeroepen heeft om het een dag van vasten en gebed te maken voor de vrede. Vraag de voorspraak van de heilige maagd Maria, koningin van de vrede, om vrede in de wereld tussen de naties en in de harten van alle mensen. Bidden wij samen met de Heilige Vader het Angelus. Daarna hoort u nog de Vaticaanse hymne met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.
Angelus Domini nuntiabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Carlos Enrique Samaniego López benoemd tot bisschop van Texcoco in Mexico. Hij benoemde Monsignor Paulo Alves Romao tot bisschop van Paranagua in Brazilië. En eerwaarde heer Ralph B. O'Donnell is benoemd tot bisschop van Jefferson City in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vergeet zeker niet vrijdag 22 augustus liturgische gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, om te bidden voor vrede en ook er een dag van vasten van te maken wanneer dat voor u mogelijk is. En dit op uiterlijke vraag van Paus Leo XIV. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.